Je ziet je eigen bloem eigenlijk niet meer. Ik zie mijn eigen bloem niet meer. Het is allemaal samengebracht. En dat boeket, dat brengen we naar de Heere God. Een van de aspecten eigenlijk in het evangelische wereld is, ik zal ze dadelijk lezen, want het is kort even wat zo in me opkomt. Een van de aspecten in de evangelische wereld is dat we eigenlijk samenkomen en dat het allemaal vreugdevol moet zijn. Dat het allemaal blijdschap moet zijn. En ik zie gewoon in de Bijbel dat het aspect van een klaagzang, het aspect van de nood die je hebt door de gebrokenheid van de schepping, het aspect van dat we te maken hebben met lijden en dat er een mysterie is tussen genezing, dat God geneest, en aan de andere kant dat je ziet dat we leven in die gebrokenheid van deze schepping en dat er lijden is en dat God niet geneest. En dat mysterie dat alleen in hem zijn handen gegeven mag worden, dat we daar niet weten en niet het waarom niet weten. En dat aspect van het lijden, van het pijn, is ook een aspect van deze boeket. Weet je, ik ben gekomen met een diepe vreugde in mijn hart. Ik heb me voorbereid. En Jonas en zijn gezin zijn ook gekomen. Hebben zich ook voorbereid. En het bijzondere is nu dat dit alles als boeket bij God gebracht mag worden. En daarom vind ik ook altijd zo bijzonder. Ik heb me voorgenomen dat kruis, dat zal ik zo lang opzetten, zolang ik die serie spreek over opwekking. En het bijzondere is eigenlijk van het kruis dat daar vreugde en verdriet en zorgen en enthousiasme, dat samenkomt daar. En dat God het weet. En in dat aspect wil ik eigenlijk deze preek eigenlijk houden. Dat we dus echt ook zien, wat is nu een eredienst? Wat wil God in een eredienst? En dat aspect van hem te naderen in de vreugde. Maar ook dat aspect dat je door de week zorgen hebt gehad. Dat er moeite is, dat je een bericht hebt gekregen wat je te neerslaat. En al deze aspecten, als je de psalmen leest, het is zo indrukwekkend dat de mens zijn ziel opent voor God en een diepe klaagzang aanroept. Waar bent u, God? En dat is ook een aspect van het samen zijn. En ik wil dit met u lezen in Esra 6 en dan met u daarover nadenken. Esra 6, daar gaat het over de voltooiing van de tempel. We hebben die geschiedenis uit een treuren eigenlijk al een paar maal behandeld. Dus ik houd het heel kort. Esra is eigenlijk een boek wat bespreekt dat Israël, dus twee stammen, zijn teruggekomen en ze herbouwen de tempel. En dit is eigenlijk het feest na de voltooiing van die tempel. Esra 6, vers 16. En de Israëlieten, de priesters en de levieten en de overige ballingen verrichtten de inwijding van dit huis van God met vreugde. Ze offerden ter inwijding van dit huis van God 100 runderen, 200 rammen, 400 lammeren en als zondoffer voor heel Israël 12 geitenbokken naar het aantal stammen van Israël. En ze stelden priesters aan in hun groepen en levieten in hun afdelingen voor de dienst van God in Jeruzalem. Overeenkomstig het voorschrift in het boek van Mozes. De ballingen vierden het Pascha op de 14e van de eerste maand. Want de priesters en de levieten hadden zich als één man gereinigd. Ze waren alle rein. En ze slachtten het paaslam voor alle ballingen, ook voor hun broeders, de priesters en voor zichzelf. Vader, ik wil u zo bidden dat u ons leidt, ook door uw Heilige Geest, ook zo vanmorgen. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat u boven alle dingen staat. Dat u weet, alles weet. Ons kan het verrassen, maar u verrast niets. U bent alwetend, u bent almachtig, u bent alomtegenwoordig. Heere God, u bent heilig en we willen u aanbidden. We willen u zo bidden dat u ons echt leidt door deze samenkomst heen, door deze prediking heen, in Jezus' naam. Amen. Het bijzondere aan dit gedeelte is dat je in Esra 6 zie je eigenlijk alle aspecten die te maken hebben als kenmerken van opwekking. En die kenmerken die er zijn, laat ze maar even zien. Dat is, het eerste is dat Gods volk zich reinigt. Dat zie je hier bij de priesters en de levieten. Ze beseffen, ze naderen God en ze beseffen dat God een heilig God is. En het eerste wat een opwekking eigenlijk doet met een mens, als die, zoals Henk dat ook al kort aangaf in de dienst, dat is dat je in het licht van die heiligheid van God zie je eigenlijk je eigen tekortkomingen, je eigen zonde. Dat is altijd als je in het licht gaat. Als je in de duisternis bent, dan zie je eigenlijk niet wie je bent. Maar als je in het licht stapt, dan zie je dat God in het perspectief van dat God een heilig en rein God is, zie je jezelf. En dan zie je dat de priesters en de levieten die reinigen zich. En er staat eigenlijk ook dat het hele volk zich reinigt. Dan zie je dat hier het tweede aspect is dat die reiniging en heiliging is gebeurd. En dan zie je dat Gods huis wordt gebouwd. Dat is het tweede aspect. Dat betekent dat deze mensen, zoals we hier zien, ze beginnen met de tempel te bouwen. En zo is het in onze tijd, een van de kenmerken van de opwekking is dat de christenen opstaan en Gods huis gaan bouwen. En het derde kenmerk is dat mensen beginnen te geven. Ze geven hun tijd, ze geven hun geld, ze geven datgene wat ze zijn, wie ze zijn, en dat beginnen ze aan God te geven. Er is altijd in een opwekking, zie je dat er altijd overvloed is. Er wordt steeds meer bij elkaar gebracht als wat er eigenlijk aan behoefte is. Ik zie het in Handelingen 2, dat is bij uitstek een prachtige opwekking. De Heilige Geest wordt uitgestort. En dan staat daar, niemand was in die gemeente behoeftig. En die behoefte, dat vertalen wij heel vaak in dat ze het financieel goed hadden. Dat is zeker ook een aspect. Maar ik denk dat de diepe behoefte is ook troost te ontvangen. Bemoediging te ontvangen. De diepe behoefte die soms daar is, is dat er een diepe gemeenschap is. Dat je niet eenzaam bent. Niet alleen. Soms kun je wel alleen zijn, maar je bent dan niet eenzaam. Die behoefte die er is, daar wordt in vervuld. Je geeft jezelf. Dat is niet alleen het financiële aspect, maar ook dat andere aspect dat je jezelf geeft. En het vierde is eigenlijk dat er, laten we zien, in een opwekking is altijd tegenstand. Er is geen opwekking in de Bijbel waar niet de tegenstander opstaat om het volk echt tegen te houden. Er is altijd tegenstand. Hier in Esra is tegenstand, in Nehemia is tegenstand. Je ziet het in als de koningen, bijvoorbeeld Hiskia en Josia, als daar een opwekking is. Je ziet altijd dat er tegenstand is. In Handelingen 2, als er een opwekking is, tegenstand, vervolging. En verder zie je eigenlijk in alle opwekkingen in de geschiedenis dat er uiteindelijk was er altijd tegenstand. En het vijfde is, dat zie je hier ook, dat is dat zeg maar de eredienst wordt gesteld. Mensen gaan zien wat een eredienst is. Ze gaan zien dat het niet naar de kerk gaan is, maar er komt een ontzettende behoefte om God te gaan aanbidden, om God te eren. En het doel wat ik vanmorgen voor ogen heb, dat is, als zo die eredienst hersteld wordt, dat u en ik beseffen wat voor een immens voorrecht het is om op zondagmorgen hier naartoe te komen en om God voor Gods aangezicht als het ware te komen. Wat voor een enorme diepe zegen dat kan zijn en is. Dat er een ontmoeting, dat je een ontmoeting hebt met de Allerhoogste. Ik bid altijd, als ik aan deze diensten begin, dan zeg ik, Heere Jezus, u bent het die verschil maakt. Ik roep u echt aan vanmorgen, als ik vroeg opsta op zondagmorgen. Dan gaat geen zondagmorgen voorbij, of ik nu preek of niet preek. Ik sta vroeg op om het voor te bereiden om die ontmoeting van God. En dan zeg ik, Heere Jezus, u bent het verschil. U maakt het verschil. Al zaten we hier met 1000 theologen en had iedereen een goed woordje, dan nog was het een lege samenkomst. Hij is het die vanmorgen ook hier het verschil maakt. En dat we aan de ene kant die enorme dat voorrecht zien, maar aan de andere kant, en dat vind ik altijd een stukje tekortkoming, dat is dat we ook de verantwoordelijkheid nemen. Dat je ziet, ik heb een voorrecht, Maar ik heb ook verantwoordelijkheid. Hoe ik hier naartoe kom. Wat de bedoeling eigenlijk is met deze samenkomst. En dat je, zeg maar, en daar wil ik vanmorgen op infocussen. Eerstens die heerlijkheid van de eredienst. En aan de andere kant dat die heerlijkheid, hoe je die ervaart hier. En wat de bedoeling is met die eredienst. Dat je ziet ook dat er door de week iets moet gebeuren. Dat het niet dit uur is. Maar dat je door de week met hem leeft. En daar naartoe komt. En hier, zeg maar, die bloem thuis. Die prachtige vrucht van je leven. Dat je die voorbereidt. En dat je daarmee naar binnen komt. En zegt, Heere God, ik wil u iets aanbieden. Zodat er in Esra 2, 6, vers 22 staat als een schitterend. Want de Heere had hun met vreugde vervuld. Weet je, als er nood is, als er moeite is, toch is dat mysterie, dat we, ook als ik zelf zeg maar met moeite geconfronteerd word of met verdriet, dat diepe mysterie, dat je een groot verlies hebt geleden, of dat er je een geliefde is ontvallen, maar dat diepe mysterie, dat als je in Gods huis komt, dat er toch die diepe vreugde in God kan zijn. Weet je, niet in de omstandigheden. De omstandigheden die zijn soms heel erg zwaar. Ons leven kan soms gewoon zwaar zijn, dat je als je naar de omstandigheden kijkt, dan put je daar geen vreugde uit. Maar als je naar God kijkt, dat je zegt, o God, u bent de vervulling van mijn leven. Uit u put ik mijn vreugde. De vreugde des Heren wordt dan je kracht. Je te verheugen in hem. We bereiden ons daarom ook als zangleiders en als predikers steeds ontzettend goed voor, omdat zover het van ons afhangt, willen we op zijn minst geen belemmering zijn. Maar meer nog, we willen eigenlijk, we zien zo die, wat er op zo'n zondagmorgen kan gebeuren, dat we ons daarop voorbereiden en zover het we kunnen, we de gemeente echt bij de hand nemen en proberen te leiden, omdat leiden met korte ei, om jullie te leiden, in hoeverre dat je dat überhaupt kan, tot die troon van de genade, dat je iets maar gaat proeven waarvoor zo'n eredienst is. En ik noem u vier wonderen. Ik noem u vier wonderen wat op zondagmorgen kan gebeuren. Het eerste wonder vind ik steeds het wonder van een ziel die tot rust komt. Weet je, er kan door de week kan er zoveel zijn. Er kan zoveel gejaagdheid zijn. Er kan zoveel onrust in je leven zijn. Zelfs kan het zo zijn dat je, zeg maar, je komt en je hebt geen bloem. Je bent eigenlijk gevuld met zorg. Met diepe moeite in je omstandigheden. En dan kom je in zo'n samenkomst. En dan is het zo indrukwekkend. Dat als je die ontmoeting hebt met God. Dat zoals Jezus zegt van kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dat je dat ervaart. Ik kom in deze samenkomst. En mijn ziel komt tot rust. Mijn ziel komt tot rust. En dan dat diepe wonder in die ontmoeting met God, dat je ook emotioneel, niet alleen verstandelijk, maar het tweede wonder is eigenlijk dat je diep ook in je emotie geraakt gaat worden. Weet je, er zijn zoveel, we kunnen zo emotioneel beschadigd zijn. Er kan zoveel gebeurd zijn doordat je te maken hebt gehad, misschien als jonge jongen al, op lagere school, met pesten. Of dat je te maken hebt gehad met diepe afwijzing. Of zelfs dat er in je leven verraad is. Dat er mensen waarvan je dacht, dat zijn mijn vrienden, daar kan ik op bouwen. En toen was de moeite er en toen was je alleen. En dan was er verraad. Zoals Jezus. Ik kom zo dadelijk eigenlijk op het thema van aanbidding, dat zeg maar een diepe omhelzing is met God, in alle eerbied besproken. Maar die omhelzing kan ook een verraad zijn, zoals Judas Jezus verraadt met een kus. En dat kan mensen ook overkomen. Dat je zo diep gewond bent in je ziel, en dat je hier in die samenkomst bent, en dat God ook diep, niet alleen verstandelijk je raakt, maar dat je ook diep in je emoties geraakt kan worden. En dat je ervaart in zo'n samenkomst dat je emoties genezen. Ik vertel dat en ik kan het met vol passie vertellen, omdat dat me niet alle, dit is wat ik zo naar hunker en wat ik ook ervaar. Wat ik vaak ervaar. Dat ik denk, oh God, wat is het toch heel, wat ben ik toch diep gezegend dat hij me ook echt in mijn emotie komt. En dat hij me zegent erin. Het derde wonder, dat is eigenlijk dat je verandert en dat je het wonder van een veranderd leven. Je bent in de samenkomst. En God spreekt je aan door zijn woord. Hij spreekt je aan verstandelijk. Hij laat je zien dat de keuzes die je eigenlijk maakt en de keuzes waar je mee bezig bent, dat die God niet verheerlijken. Ik weet dat er samenkomsten in mijn leven zijn geweest, dat ik in een eredienst was en dat God zo tegen me sprak dat mijn leven een compleet andere wending heeft gekregen daardoor. En ik keuzes maakte, omdat ik zag wat Gods wil was. En dat ik zei, oh God, ik zit compleet op de verkeerde weg. En wil die me de kracht geven om datgene wat ik nu weet en wat ik ook wil die me de kracht geven om het ook in mijn leven gestalte te geven. Want het is natuurlijk nog iets anders om een besluit te nemen als het ook gestalte te geven in je leven. En vaak is het zo dat in zo'n eredienst is het niet zo dat je een besluit neemt en je wandelt de dienst uit en je bent compleet anders. Wat er gebeurt, dat is dat God je aanspreekt, Romeinen 12, dat hij je hervormt in de vernieuwing van je denken, opdat je mag gaan erkennen wat Gods wil is. Het volkomene, het welgevallige, het goede. En wat er dan gebeurt is dat God met zijn Heilige Geest een proces begint met je. Ik heb zelden meegemaakt dat ik een besluit nam en het was morgen, maandagmorgen, zag het altijd anders uit. Als dat ik in de dienst zat. Maar wat ik wel had in mijn hart is dat ik veranderde doordat er een ander proces in mijn leven kwam. En ik hield me daaraan vast. Ik nam een besluit en ik hield me daaraan vast. En het vierde wat je zo kunt zien, dat is het wonder van aanbidding. Dat diepe verlangen in elk mens. Weet je, een mens wordt geschapen om God te verheerlijken. Om te aanbidden. Er is geen enkel mens heeft niet die hunkering om te aanbidden. Als ik Romeinen 1 zie, dan zie je dat mensen zich afwenden van God, maar dat ze zichzelf goden maken om te aanbidden. Volgende week zal ik spreken over de priesterdienst. En je ziet in elke godsdienst, zie je priesters. Je ziet in elke godsdienst die hunkering om God, om iets te aanbidden. Om God te aanbidden of iets te aanbidden. Of als het dan gaat, als het niet God is, zoekt een mens iets anders om te aanbidden. En dat wonder om op zondagmorgen te komen en God te naderen en te mogen aanbidden. Dat is eigenlijk het zo indrukwekkend als je dit ziet in zo'n eredienst. Nu heb ik hier die vier wonderen gezien. Is dat nu het doel van de eredienst? Nee, dat is niet het doel. Dat is niet het doel. Wat ik u hier laat zien, zijn gevolgen. Gevolgen. Het doel van de eredienst is dat je God gaat ontmoeten. Het gevolg van een eredienst is dat je dit kunt ervaren. Het zou verschrikkelijk zijn als wij als gemeente dit doel hadden. Dat we zeiden, we gaan richten een eredienst echt in, doordat de mensen de dat we het hele programma en waar wij mee bezig zijn als muziekteam, dat is, we willen dat de ziel tot rust komt. We willen dat iemand geraakt wordt in zijn emoties. We willen dat hij verandert in zijn leven. En dat we een situatie, een atmosfeer opkloppen om het wonder van aanbidding te gaan creëren, om het te gaan maken. En dit moet je echt vasthouden. Dit is niet het doel. Dit is het gevolg van. Het gevolg van dat je thuis een leven leidt wat God waardig is. Weet je, het zou toch verschrikkelijk zijn. Stel dat je op reis bent geweest. Ik heb dat vaker in mijn leven gehad, dat ik een paar dagen weg was. En aanbidden, het woord aanbidden is een prachtig woord. Het woord aanbidden, dat worden twee woorden in de Bijbel eigenlijk gebruikt voor aanbidden. Het ene woord, dat betekent zich neerbuigen, zich neerwerpen. En dat andere woord, dat is een Grieks woord, dat, ik heb het al vaker in de gemeente uitgelegd, maar ik krijg er niet genoeg van als ik aan dit thema kom, om daar weer over te praten. Omdat het mijzelf zo ontzettend opbouwt. En de meeste van jullie, die weten dat, omdat het misschien als je hier al 15 jaar zit, misschien al de 10e keer is dat je dit verhaal hoort. Maar ik krijg er gewoon geen genoeg van. Omdat het woord wat gebruikt wordt in de Bijbel om te aanbidden, is het woord, Griekse woord proskuneo. En pros betekent toe en kuneo betekent kussen. Je kunt het niet bedenken. Dat God een woord kiest om te aanbidden, dat wij hem aanbidden, dat het als het ware een diepe omhelzing is met hem. En in alle eerbied gesproken, zoals in Psalm 2 eigenlijk staat, kus de Zoon. Een oproep van kus de Zoon. Dat is de diepe intimiteit. En je kunt je voorstellen dat als je nu, stel dat je bent op reis geweest en je verheugt je op thuis en dan neem je een bloemetje mee en dan stuur je, zeg maar, soms stuur ik een kaartje of ik stuur nu de laatste tijd wat mailtjes, maak een foto waar ik ben en stuur ik je een mailtje met de foto die erop staat en vertel waar ik mee bezig ben en vertel dat ik van haar houd. En ik bereik me dan voor en ik ga en kom dan naar huis. En dan komt dat moment dat je, zeg maar, thuis bent, je zet je koffers neer, je vrouw komt, je omhelst je en je geeft haar een kus en zij geeft jou een kus. Dat is het woord wat God gebruikt, in alle eerbied gesproken, wat hij betekent, wat aanbidding betekent. Je moet je voorstellen, je bent op reis en je denkt er gewoon helemaal niet aan. Je bent helemaal niet met thuis bezig. Je bent puur en alleen met je werk bezig. De gedachte aan je vrouw, dat zie je wel. Over 3, 4, 5 dagen, dan zie je alweer weer. Je bent er gewoon niet mee bezig. En op het moment dat je dan binnenkomt, ben je dan de man. Och ja, eventjes, ja, nog eventjes een bloemetje kopen, want je wilt toch een goede indruk maken. En je komt binnen, je geeft dat die bloemen. Wat heeft dat nu voor inhoud? Wat heeft dat nu voor inhoud? Het bijzondere is eigenlijk dat iedereen is zo bezig geweest. Sommigen hebben nagedacht, wat voor een bloem koop ik? Wat wil ik daarmee uitdrukken? Het zou schitterend zijn om iedereen gelegenheid te geven en te zeggen, wat heb je meegenomen? Waarom heb je een zonnebloem gekocht? Waarom heb je een lelie gekocht? Waarom heb je een roos gekocht? Waarom heb je iets uit het veld genomen? Waarom heb je iets uit de tuin genomen? Dat is schitterend dat je dan bezig bent met je voor te bereiden. Je bent bezig je voor te bereiden op die ontmoeting. Nu heb je natuurlijk door de week ook die ontmoetingen met God. Maar het bijzondere vind ik van het gemeente zijn, is dat je samenkomt en dat je dit boeket pakt en zegt, Heere God, dit hebben we voor u voorbereid. Dit willen we u aanbieden. Je ziet eigenlijk in de Bijbel, zie je in het begin dat mensen in hun huisgezin, als je kijkt naar Noach en de aartsvaders, dan zijn ze in hun huisgezin bezig. En dan bouwen ze daar, soms bouwen ze een altaar, en dan zijn ze met eren ze God en ze brengen ook offers. Daar is nog niet sprake van een volk. Daar is pas sprake van een volk van God op het moment dat ze in Egypte zijn. En dan is er sprake van een volk wat verlost wordt. En nu aan u de vraag, als Mozes en Aaron naar Farao gaan, wat is het argument wat zij zeggen en geven dat Farao het volk zou moeten laten gaan? Waartoe wordt het volk geroepen? Waarom wordt het volk verlost? Wat is de reden dat zij, zeg maar, je moet je voorstellen wat er allemaal gebeurt. 10 plagen. De laatste plaag is dat de eerstgeborene sterft. Dan komt het leger achter hen aan. Een compleet leger wordt in de Schelfzee verdrinkt. Alles met één doel. Waarom wordt het volk naar de woestijn gebracht? Laat maar zien. De volgende. Waarom en waartoe wordt het volk dat Egypte verlost wordt geroepen? Wat was het eerste motief? Laat maar het Exodus 5. Daarna kwamen Mozes en Aaron en zeiden tegen de farao: zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan om voor mij een feest te vieren in de woestijn. Is dat niet indrukwekkend? Dat er vanaf het begin, dat er een volk is wat verlost is. En door die Schelfzee gaat, wat een beeld is van de doop. Een doop met de Heilige Geest en de waterdoop. En aan de andere kant heeft God zich een verlost volk gekocht door het bloed van zijn eigenen. Omdat dat volk voor zijn aangezicht komt als volk om feest te vieren, om hem te aanbidden. En dat is de meerwaarde van de eredienst. Dat kun je thuis niet. Ik weet dat er een grote nood is op het moment onder christenen. Dat ze zo teleurgesteld zijn in het gemeente zijn en in het gemeenteleven. Dat mensen zo teleurgesteld worden door de plaatselijke gemeente. Dat ze zeggen, ik ga thuis op de bank zitten en ik ga kijken naar Hour of Power of naar een ander programma. En dat is mijn eredienst. En je mist compleet de essentie. Hoe moeilijk dat het ook is, welke ervaringen dat je ook hebt. Het is zo indrukwekkend dat God zich een gemeente gevormd heeft, een volk wat hij verlost heeft, wat hij samenroept met die diepe vreugde die hij vindt dat wij hem aanbidden. En dat we hier zo samen zijn en mogen meemaken dat iets moeilijks wordt gedeeld. Iets zeer, zeer moeilijks. En dat we als gemeente daarvoor omheen kunnen gaan staan. Dat het bloemetje wat wordt meegebracht niet alleen een bloem van vreugde is. Niet een bloem van blijdschap. Maar dat in dit boeket ook een rouwklacht kan zitten. En dat we dat samen pakken. En zeggen, Heere God, dit willen we u geven. Ik wil u zo oproepen om de komende weken u zo voor te bereiden. Dat u zegt, Heere God, ik wil u zoeken. Ik wil u zoeken. Om straks op die zondagmorgen met de gemeente samen te zijn. Om u te aanbidden. Om u te ontmoeten en in alle eerbied spreek ik het uit om u te omhelzen en u samen te kussen, om u te aanbidden. Dat is een groot voorrecht en een enorme verantwoordelijkheid. Laten we even samen stil zijn.